Welkom bij een nieuwe aflevering van Positief met Maarten, de podcast. Aflevering 6 is dit alweer.
Ja.
Time flies when you're having fun.
Ongekend.
Het onderwerp van vandaag is eigenlijk alles behalve fun. Maar daarom niet belangrijk om een keer goed te bespreken. Vandaag gaan we het namelijk hebben over rouwen. En normaal hebben we op deze plek na de introductie een klein geluidsfragmentje. Maar dat leek ons deze keer niet zo gepast, dus we gaan maar gewoon beginnen.
Yes.
Ik denk dat heel veel mensen die luisteren, ook ik natuurlijk, hebben wel eens met rouw te maken gehad. Iedereen kent wel iemand die ooit overleden is. Maar, en dat is eigenlijk ook maar heel gelukkig, hebben we niet allemaal meegemaakt wat jij meegemaakt hebt, Mies. Want jouw moeder is bijna 2 jaar geleden heel plots overleden.
Klopt, ja.
Nou weet ik niet of iedereen die luistert dat weet of precies weet wat er gebeurd is. Dus zou je dat heel kort nog even kunnen herhalen of vertellen?
Ja. Het begon inderdaad in 2019, april. Toen had ze al een tijd last van hoofdpijn en overgeven. En ze is naar de huisarts geweest, naar de fysio geweest. Lang verhaal kort, ze konden maar niet de vinger opleggen wat het precies was. Tot ze op één dag in één keer een hersenbloeding kreeg. Dus het bleek dat ze een hersenaneurysma had. Wat die dag dus tot scheuren kwam, om het even zo te zeggen. Het is allemaal heel medisch. Maar inderdaad, vanaf het een op het andere moment was ze weg.
En want jij was eigenlijk net daarvoor was je bij haar en toen daarna ook weer. Maar op het moment zelf niet.
Nee, echt op het moment dat het echt gebeurde, dus dat ze echt die bloeding kreeg, was ik er niet bij. Want even daarvoor was wel de huisarts geweest en eerder op de dag zelfs al de ambulance, omdat ze toen ook al wegviel. Maar op het moment zelf was ik er niet bij, omdat ik toen inderdaad medicijnen was halen. De huisarts had die opdracht gegeven tegen de misselijkheid. Dus die ben ik gaan halen en toen kwam ik terug en toen vond ik er bewusteloos aan. Ja.
Nou, toen heb jij de ambulance gebeld. Toen is dat hele medische proces als het ware in gang gezet. Toen kwamen jullie in het ziekenhuis. Je moeder heeft uiteindelijk haar organen gedoneerd. Daar hebben we het natuurlijk in aflevering 2 al over gehad.
Ja.
En dan komen jullie natuurlijk in een super hectische periode. Want je moet van alles gaan regelen. Een begrafenis. Voor je vader denk ik ook bankzaken. Ja. Dat soort dingen.
Klopt.
Ik heb het zelf nog niet zo van heel dichtbij meegemaakt hoor. Dat je echt zo'n uitvaart moet regelen. Maar wat ik wel weet is dat je volgens mij echt geleefd wordt. Dus dat je dat helemaal niet zo heel... Ja, je maakt het wel bewust mee, maar je bent helemaal niet zo bezig met wat je zelf nou voelt. Dan komt die uitvaart. Nou, wij waren daar ook. En voor ons sluit je dan toch als het ware een soort van af op zo'n moment. Maar voor jullie begint het natuurlijk eigenlijk pas, denk ik.
Ja, klopt. Want in de eerste week, wanneer ze dan thuis lag opgebaard en iedereen afscheid kon nemen, waren wij druk bezig met de uitvaart regelen. Dus je kunt je voorstellen op... ik hoop niet dat je het kunt voorstellen, maar... Op de woensdag is ze overleden en op de vrijdag zaten we in de ochtend met de begrafenisondernemer kisten uit te zoeken.
Ja, precies. Je moet dan zo doen.
Dus je bent, dat wil je niet, want dat voelt gewoon heel raar om daarmee bezig te zijn. Want je bent zo verdrietig en dat moet je eigenlijk aan de kant schuiven om goede beslissingen te maken omtrent het overlijden. En we wilden het afscheid op die manier inkleden zoals het... Ja, zoals wij het mooi vonden en echt heel persoonlijk wilden het maken. En daarvoor moesten we gewoon bepaalde dingen opzij zetten. Ons verdriet onder andere. En natuurlijk, soms kun je daar niet omheen en dan barst je en janken uit.
En dat mag ook, daar vindt niemand gek
natuurlijk. Nee, het zou gek zijn als je daar staat te lachen. Wat overigens ook is gebeurd. Want ik kan me goed herinneren dat jullie volgens mij die zondag op bezoek waren geweest. Of in ieder geval een aantal van het team. En toen zat ik gewoon met mijn zusje grapjes te maken. En ik kreeg later te horen van Mies... Dat was zo raar. En ik zeg
maar dat is volgens mij heel normaal.
Op dat moment weet je gewoon niet wat je... Je weet uit gekkigheid gewoon niet hoe je moet reageren of wat je moet zeggen of hoe je moet gedragen. Dat was zo vreemd.
En heb je ook het idee gehad dat je jezelf daar als het ware een soort van ingeremd hebt of zo? Of dat je dacht, oké, ik moet dit nu nog even... ik moet deze dingen nog regelen, dus ik mag nog niet heel dat super verdrietige gevoel toelaten of...
Ik denk dat ik het bewust? Wel... Nee, bij mij denk ik niet. Ik denk dat ik het wel dus onbewust heb onderdrukt. Want ik dacht van, oké, ik wil nu... Nu is er echt een uur even geen bezoek als het ware. Nu wil ik echt aan de gang met mijn stukje voor mama's uitvaart.
Oh ja, wat zeggen?
Ik zou zeggen. Ik had een gedicht gemaakt samen met mijn zusje. Wat we hebben voorgelezen tijdens de avondwaken en op de crematie zelf. En daar ben ik dus druk mee bezig geweest. En ja, wat nog meer. Op een gegeven moment gingen we taken verdelen. En Mies, wil jij dan de lunch bij de crematie regelen? Toen dacht ik, ja, moet ik dit echt doen? Wat boeit het mij? Ik vreet toch niks.
Nee.
Ja, natuurlijk voor die mensen die er zijn, moet het wel geregeld zijn. Dus zelfs dat wilde je dan uiteindelijk wel heel goed regelen. En de muziek en de foto's. En we wilden normaal heb je een herinneringsboek. Of een soort van condoleansboek bedoel ik. En
wij iedereen inschrijven.
Ja, ik wilde een herinneringsboek. Dus met foto's van mama. En echt persoonlijke dingen die erin terugkwamen. En wij hebben in plaats van een... Heet dat een bit... Nee, zo'n prentje.
Ja, een bitprentje. Ja.
Wilden wij iets anders. Dus hebben wij een tissuebox gemaakt met een mooie tekst en een foto van mama, weet je wel. Dus dat dan op die manier zij herinnerd zou worden. Ik heb er overigens nog echt superveel hier in de kast liggen, maar als ik een potje wil janken, dan...
Nooit weg, een paar tissues, ja.
Maar ja, dus dat ben je eerst in die eerste week helemaal aan het regelen. En dan is die uitvaart geweest. En gelukkig was het die middag nog mooi weer. En hebben we echt gezegd, kom allemaal. Of ja, in ieder geval familie en close vrienden. Volgens mij, jij bent ook nog mee geweest.
Ja, ik was er ook, ja.
Naar ons thuis, naar papa's huis, zeg maar dan. Om daar te proosten op mama. En dat hebben we toen gedaan. En s'avonds waren we natuurlijk helemaal gesloopt.
Maar dat was ook eigenlijk echt heel gezellig, zeg
ja,
maar.
Ja, klopt. Dat klinkt
misschien nu heel raar. Maar ik denk wel dat het heel goed geweest is. Want je haalt wel gewoon ook mooie dingen weer op,
ja,
zeg maar.
Klopt. En je zit daar met de lach en de traan. Maar we vonden het wel nodig om na die uitvaart, zeg maar, nog een momentje te creëren wat iets informeler was. We wilden het afscheid al zo informeel mogelijk maken. Maar ja, je blijft natuurlijk in een uitvaartcentrum. Ja. En het blijft verdrietig, want ja. Dus daarom hebben we die keuze toen gemaakt. Maar ja, als die dag eenmaal voorbij is, ja, dan begint het voor ons.
Ja, ik wou net zeggen, want dan kom je misschien toe aan je eigen rouw.
Ja, dan ga je eens evalueren van wat de fuck is er eigenlijk gebeurd in die week. En die evaluatie, die duurt bijna, ja, het verwerken ervan, is nog steeds bezig.
Maar ik vind het wel, want jij noemt het nu evaluatie, maar dat is natuurlijk ook een super, bijna gevoelloos begrip, zeg maar.
Mm-hmm.
Als je zegt evalueren wat er allemaal is gebeurd, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Maar eigenlijk kunnen jullie na zo'n uitvaart pas gaan verwerken.
Ja.
Klopt. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen, toch?
Ja. Klopt. En juist in die periode heb je eigenlijk de mensen om je heen het hardst nodig.
Ja.
In die week was het heel fijn dat al die mensen er waren, natuurlijk. Want die willen ook allemaal afscheid nemen en dat snap ik. Maar je merkt wel vanaf het moment dat die uitvaart is geweest, zoals jij ook in het begin zei, van ja, wij hebben het dan op een soort van manier voor ons afgesloten. Ja, de afsluiten, dat gaat voor ons sowieso nooit gebeuren, voor mijn gevoel. Kan ik het nooit helemaal afsluiten, want... Het is iets waar ik me ergens ook nooit echt bij neer kan leggen. Dus dan is het wel dat je denkt van, oké, waar zijn die mensen nu? Nu hoor ik er minder van. En natuurlijk, de mensen echt dicht bij je, die zijn er.
Mm-hmm.
Maar ik had het echt meer verwacht. En dat geldt hetzelfde ook voor mijn zusje en mijn vader. Dat ik na een half jaar bijvoorbeeld een gesprek had van, nou, ik heb eigenlijk nooit meer iets van die gehoord. Nee, ik ook niet. Denk je van, maar dat is eigenlijk iemand die heel dichtbij ons stond, normaal gesproken. En dan maak je ook op een gegeven moment wel keuzes van, oké, is dit wel een persoon die dichtbij mij hoort te staan?
Ja.
Is het wel iemand waarmee ik heel close moet zijn? Dus ik heb wel ook in het eerste jaar kon ik echt heel teleurgesteld raken als ik van mensen niks hoorde. Of ik geen steun kreeg. Voor mijn gevoel niet genoeg steun kreeg in ieder geval. En na dat eerste jaar heb ik voor mezelf wel besloten van, indirect, misschien moet ik toch sommige mensen maar eens een beetje wat meer op afstand gaan houden. En kijken dat ik er minder verwachtingen van heb. En vanaf toen is het veel, ja, ben ik er echt makkelijk, kon ik het veel meer van me afzetten.
Maar heb je dan het gevoel gehad dat je op dat moment jouw verdriet of dat je dat niet kon delen met mensen? Ja, los van misschien je zusje en je vader. Ja.
Die ruimte is er wel met vriendinnen dicht omheen. Of familieleden dicht omheen. Nu was dat wel wat minder, moet ik zeggen. Maar vooral vriendinnen.
Mm-hmm.
Maar het is toch altijd, je weet in je achterhoofd, ik ben nu iets aan het vertellen wat jij niet hebt meegemaakt.
Ja.
Dus je wil het vertellen.
Wat
en
je nooit
wil...
helemaal snapt. Anderen snappen dit gewoon niet. Punt.
Nee, je wil het vertellen en je wil dat er begrip komt. En je wil dat iemand zegt, ja, klopt, ik weet hoe je je voelt. Maar die reactie zul je nooit terugkrijgen. Omdat al die mensen het niet hebben meegemaakt. En als jij iets ergens mee zit wat betreft liefdesverdriet, ik noem maar even iets. Dan heb je wel iemand die advies kan geven, omdat diegene uit ervaring spreekt.
Ja.
En bij dit onderwerp zijn er gewoon heel weinig mensen in mijn omgeving die hetzelfde hebben meegemaakt. En zelfs als ik met mijn vader of mijn zusje aan het praten ben, mijn vader maakt ook weer een ander proces mee, omdat hij zijn vrouw is verloren en ik ben mijn moeder verloren. Dat is toch een andere relatie. Dus dan ga je op zoek naar mensen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt.
Ja. En wat heeft jou nou in dit hele proces of gedurende die hele periode... want je zegt, ik kon het niet echt kwijt bij mijn omgeving. Nou, dat ligt misschien ook niet helemaal in jouw omgeving. Want ja, mensen hebben het niet meegemaakt.
Nee, precies.
Maar wat heeft jou nou in die tijd dan wel heel erg geholpen? Of nu nog, dat kan...
In het begin was ik heel erg... Ik denk dat je in het begin heel erg zoekende bent. Van wat werkt nou wel voor mij en wat werkt niet voor mij? Want... ik vond het heel fijn om met mijn zusje en mijn vader erover te hebben. Omdat ik wist van, ja, wij houden alle drie evenveel van deze persoon. Dus wij weten alle drie wat onze band met haar was. En in het begin heb ik bijvoorbeeld veel geschreven. Dat hielp me in het begin heel erg. En foto's terugkijken, filmpjes terugkijken, vond ik echt... Ik wilde haar heel dicht bij me houden, zeg maar. Door echt heel, ja, niet obsessief, maar wel echt over haar te schrijven en over haar te kijken in filmpjes en foto's. En... op een gegeven moment kwam er ook een punt dat ik dat helemaal niet meer kon. Dat ik het toen vond ik het in één keer veel te confronterend.
Ja.
Dacht ik van, als ik die filmpjes zag in het begin, dacht ik van, oh ja, oh fijn dat ik er zo kan zien. En daarna was er in één keer een moment dat ik naar die filmpjes keek en dacht, ja, dit komt nooit meer terug. En dan maakte het me elke keer super verdrietig. Dat ik dacht van, ja, leuk die filmpjes, maar waar heb ik eraan?
Ja, dan had je er ineens gewoon... Ondanks dat het hetzelfde filmpje was, van de ene op de andere dag had je er een heel ander gevoel bij.
Ja, en ook nieuwe foto's die ik dan terug ging kijken, vond ik ook echt heel raar. Want vertrouwde foto's, die ken ik en daar raak ik aan gewend en daar raak ik niet meer geëmotioneerd van. Maar als ik dan bijvoorbeeld in fotoboeken terug ging kijken en dan zag hoe wij als gezinnetje waren, dan denk ik echt van... Nee, ja, dit komt nooit meer terug. En dan zie ik bijvoorbeeld, stel, dan zie ik mijn oma op de achtergrond. Denk van, ja, als ik later een gezin heb, zie ik die oma niet op de achtergrond.
Oh,
snap
zo.
Je?
Ja.
Dus dan ga je alles wat je dan ziet, ook al staat misschien mama niet eens op de foto, alles ga je linken van, oh ja, zoiets ga ik nooit meemaken.
Dat is
meer. Met haar of later met mijn gezin of noem het maar op. Zeg maar. In alles denk je van, niet van, oh, dit was mooi en oh, wat hebben we het mooi gehad. Nee, je denkt eigenlijk alleen maar van, dit is gewoon kut. Dat het nu... die foto's, zulke foto's niet meer gemaakt kunnen worden. Dus ja.
Dus wat jij nodig had, zeg maar, of wat jou hielp, dat is ook in die tijd, dat veranderde ook, zeg maar.
Ja.
En het is misschien ook, want hadden jouw vader en zusje een beetje hetzelfde, of kon je het daarmee delen, of deden die dat toch ook op een andere manier? Ieder doet het misschien ook een beetje op zijn eigen manier.
Ja. Ik merkte wel, de ene keer gingen we wel heel erg de diepte in over mama. En de andere keer sloot ik het ook heel erg af. En je moet er ook alle drie wel voor openstaan om dan die diepte in te gaan, zeg maar. Want het is dan niet alleen maar van, oh, wat erg, wat we mama missen. Of, soms dan ga je ook echt herinneringen ophalen. En echt praten over wat er is gebeurd. En wat iemand heeft meegemaakt, bijvoorbeeld. Of als iemand naar heeft gedroomd. En dan ga je er zelf over nadenken of... Je wordt er gewoon continu mee geconfronteerd. En dat is het lastige. Want dan ben je op een familiedag. En dan die eerste familiedag. Allereerste keren zijn kut.
Alles wat je sinds dat overlijden voor het eerst weer doet. De eerste kerst. De eerste Sinterklaas. De eerste. Ja.
En de eerste keer ben je met... of met familiedingen bijvoorbeeld. Dan is je vader en zijn je vader en je zusje erbij. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik bijvoorbeeld naar een festival ging. Dacht ik van, hé, wat moet ik hier doen? Ik voel me helemaal niet... Ik wil wel het leuke opzoeken, maar ergens voelde ik me ook schuldig. Dat ik dacht van, oh ja, Michelle
dat
is na twee maanden...
Die
gaat in één keer lol zitten hebben. Terwijl ze de moeder twee maanden of drie maanden geleden heeft verloren.
En tegenover wie voelde je je dan schuldig?
Ja, mijn moeder denk ik wel. Omdat ik dacht van, ja, ik moet... Maar ik weet ook, dan denk ik ook wel meteen van... Mijn moeder had helemaal niet gewild dat ik me verdrietig zou voelen. Die had juist gewild dat ik hierheen zou gaan. En los hebben, want het leven gaat gewoon wel door. En ja, dat is het lastige. Maar ik ben wel, ja, zoals ik dus al zei, zoekende geweest in wat nou voor mij werkte. En ja, soms krijg je ook keihard gewoon een deur dichtgesmeten. Want dan hoor je van... Ja, dan is er op een gegeven moment is er dan weinig begrip voor. Want dan zijn we al een paar maanden verder. En dan krijg je wel eens te horen van... Ja, maar we zijn toch al een paar maanden... Heb ik letterlijk wel eens gehoord van... Ja, maar we zijn toch al een paar maanden verder. Dan denk ik van ja... Dan stop ik ook meteen met zo'n gesprek. Dan denk ik, jij snapt het niet. Nee. En het is goed dat je het niet snapt. Maar ga dan niet zulke dingen zeggen. Want, nee. En zulke dingen zijn er wel vaker gebeurd. En dan is het lastig, want je voelt je al onbegrepen in zo'n proces. Maar ja, en dan word ik van verdrietig of van onbegrip. Dan word ik wel echt boos. Dan denk ik van, ja, kom op zeg. En vooral de laatste periode heb ik een... Ja, toch maar even terug te komen op wat mij helpt. Ben ik wel achtergekomen dat ik het echt wel op mijn eigen tempo moet doen. En me niet moet dwingen om foto's te kijken. En niet moet dwingen om te schrijven. Want dat heb ik wel een tijdje gedaan. Omdat ik het niet uit mezelf deed. Omdat ik dacht van, ik word hier verdrietig van. Dit wil ik niet. Waarom als ik op mijn vrije vrijdag... Dan ga ik niet inplannen. Oké, en nu ga ik foto's terugkijken en nu ga ik schrijven.
Nu ga ik even een uurtje rouwen.
Ja.
Nee.
Zo werkte het voor mij in ieder geval niet. Nee. Ik heb het geprobeerd, maar daar voelde ik me helemaal niet fijn bij. Omdat ik dacht van, ja, doei, het is mijn vrije dag. Ik ga lekker, weet ik veel, iets anders doen.
Ja.
Waar ik wel vrolijk van word. Maar een paar maanden geleden ben ik terechtgekomen bij een soort community. En dit klinkt echt als een secte. Ja. Op Instagram was er een meisje die had haar moeder verloren. En die had een Instagram pagina aangemaakt waarbij allemaal, het zijn voornamelijk... Vrouwen, ja, ik ben, ja, vrouw, klinkt zo oud, ik ben pas 28, maar zich kunnen aanmelden die iemand hebben verloren, een dierbare hebben verloren, nou, daar heb ik.
Dat paste jij wel in dat plaatje. Ja.
Dus toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. En dat is eigenlijk, daar wordt van alles gedeeld, soms gaan ze live met bepaalde mensen die iets hebben meegemaakt op een bepaald thema binnen rouw, dus iemand die heel plotseling is overleden. En dan kun je daarbij aansluiten, soms worden er verhalen gedeeld uit ervaringen die mensen hebben meegemaakt. Soms worden er tips gedeeld van, oh, hoe was jouw eerste sterfdag? Of hoe gaan jullie met kerst om? En dan stuur je quotes, zeg maar, die je dan een soort van troost of steun bieden. En nou, de laatste tijd worden er ook Zoom-meetingen georganiseerd.
Ja.
Waarbij je dus met elkaar echt fysiek, ja, niet helemaal 100% fysiek, maar...
Fysiek via Zoom, dat is nieuw, maar...
digitaal met elkaar in gesprek kunt gaan en... Dat is wel echt ook echt een eye-opener voor me geweest. Want dan ben je in gesprek met meiden en dan hoor je iemand iets zeggen en dan denk je, ja...
Jij snapt het wel.
Ja. En dan valt het soms echt helemaal op zijn plek op de een of andere manier. En dan deel jij iets en dan zie je die kopjes zo knikken en dan denk je van, wow, dit krijg ik meestal niet terug. Want dan, als ik in gesprek ben met vriendinnen of met iemand die het niet heeft meegemaakt, dan krijg ik echt terug van, ja, erg of zo. En die durven ook geen... diepere vragen te stellen. En in die meetings wordt er gewoon gevraagd van... ja, wat mis je nou het meest aan je moeder?
Mm-hmm.
En wat... laatst hebben we bijvoorbeeld een opdracht moeten doen. Maak twee harten.
Ja.
En gewoon op papier. Maak twee harten en schrijf daarin... mooie kenmerken of waardevolle kenmerken van jezelf in op.
Was je zo klaar?
Ja. Nou, ik moest wel nadenken, want wanneer denk je nou over je eigen karakter?
Ja, maar ik denk dat heel weinig, dat dat heel moeilijk is, hoor, voor mensen.
Dus ik was aan het schrijven en aan het schrijven. En nou lijkt het alsof ik echt...
Ik had aan één hart niet genoeg.
Ik heb er 16 gemaakt. En daarna moest je dan met het hart van je moeder aan de slag. En toen zat ik naar mijn eigen hart te kijken en toen dacht ik, wow, ik kan echt heel veel dingen één op één kopiëren naar het hart van mijn moeder. Oftewel, ik lijk best wel op mijn moeder. En daar schrok ik echt mega erg van. Dat ik echt gewoon begon te huilen. En toen was ik eigenlijk niet eens bezig met die pure rouw, zeg maar. Echt voor mijn gevoel eigenlijk. Omdat ik een opdracht aan het doen was.
Ja, ja. Het helpt wel.
En toen dacht ik van, ja. En ik appte dat meisje ook van, wow, ik schrik echt even van die opdracht. Dus die dacht, wat gebeurt er hier? Ik zo, ja, ik ben het aan het opschrijven. En het is best confronterend wat daaruit komt. En toen zei ze ook van, ja, dat is toch wel, dat is mooi om daar zo op die manier achter te komen. En toen zei ik van, ja, eigenlijk wel. Dus nou ben ik laatst zo'n traject begonnen. En dan krijgen we om de anderhalve week een opdracht. En normaal, ik gaf al aan, vind ik het lastig om filmpjes en foto's van vroeger terug te kijken. En voor de opdracht moesten we een fotocollage maken met allemaal dingen die je aan je moeder verbindt, zeg maar. Dus de mooiste foto, een bepaald symbool, een bepaald teken wat je misschien ooit hebt gehad. Een mooie herinnering en dan daar...
Een huisdier.
Een huisdier, ja, ook bijvoorbeeld. Ja, en dan kon je dan helemaal creatief in zijn. Toen dacht ik van, oh, en nou ga ik het eigenlijk zien als een opdracht voor mezelf, waarbij ik een soort van creativiteit kwijt kan. En ik ben bezig met mama. Ik dacht, ja, dit is een soort van mix waarmee ik wel iets mee kan, denk ik. En toen ging ik in één keer op een vrije dag de fotoboeken induiken bij papa. En toen dacht ik, ik was het ook aan het doen en toen dacht ik, wow, dit heb ik echt in 2 jaar nog geen één keer gedaan. Ja. En nu omdat er een soort van opdracht aan verbindt waar ik energie uit haal, omdat ik met die meiden in gesprek ben en denk van, ja, ze begrijpen me. Dat ik daardoor in één keer dacht van, nu kan ik het wel of zo. Dus ik ben er voor mezelf achter gekomen dat dit heel erg helpt.
Ja. Ja, want je gaf dus in het begin ook al aan dat je het idee had dat misschien familie, en maar met name ook vrienden die... Kijk, die willen dan natuurlijk allemaal super erg voor jou zijn.
Ja. Mensen weten het niet hoe, hoor.
Nee, maar die hebben het ook niet meegemaakt. Dus nee. Die zullen jou nooit helemaal begrijpen hoe... En dan kun je ze ook niet verwijten, denk ik.
Absoluut, absoluut, want...
Maar jij hebt dus wel... Een van de dingen die jou echt geholpen heeft... is om contact te zoeken met mensen die wel echt hetzelfde hebben meegemaakt... en ja. Die het dus wel echt begrijpen.
Ja, precies. Nog even terug te komen op mensen in mijn omgeving... die inderdaad niet hetzelfde hebben meegemaakt... en er wel voor je willen zijn, maar echt niet weten hoe. Ik heb die gesprekken ook gehad.
Ja.
En toen werd daarin gezegd van... ja, Mies, ik weet het gewoon niet. En toen dacht ik van, ja... misschien had ik het ook niet geweten. Want ik heb het ook niet in mijn omgeving... weer bij iemand anders echt van dichtbij meegemaakt. Nee. Dus toen dacht ik eigenlijk van... ik kan eigenlijk ook niet... ik was ook niet echt boos. Ik was teleurgesteld. Dat kan nog erger zijn. Ja, dat wordt wel eens gezegd.
Ja.
En vanaf dat moment, als ik dan daar meer naar vroeg... van ja, hoe komt dat dan? En toen gaven ze ook reactie van... ja, het is ook echt moeilijk. En ik weet niet, als ik merk dat jij goed in je vel zit... dan wil ik er ook niet over beginnen. Want dan denk ik van, dan ga ik weer iets oprakelen... waardoor jij verdrietig wordt... En toen heb ik ook wel proberen uit te leggen van, ik kan er heel goed over praten. Dus je hoeft niet bang te zijn dat als jij 1 vraag over mama stelt, dat ik dan meteen in huilen uitbarst, zeg maar. Dat gebeurt eigenlijk nooit.
Nou, en als je er op zo'n moment niet zo'n behoefte aan hebt, kun je dan natuurlijk ook gewoon aangeven.
Ja, ja. Maar ik heb het wel het gevoel, als mensen er niet uit zichzelf over praten, dat ik denk, jullie willen niet over mijn moeder praten. Je wilt haar een soort van, wil je haar nou bewust... vergeten, mij laten vergeten. Dat gebeurt toch niet.
Nee.
Ik probeer ook uit te leggen. Ik denk er toch wel 24/7 aan. En dat klinkt heel obsessief. Maar het zit altijd in je hoofd. Moet je maar eens voor jezelf nagaan. Dat je altijd, wat je ook aan het doen bent. In jouw achterhoofd denkt van. Ja, maar ik heb geen moeder meer.
Ja.
Echt bij alles. Dan ben je de was aan het aanzetten. En dan denk je al van. Oh ja, mama deed het altijd, dan lag ik boven te slapen. En dan maakte ze me wakker. Weet je wel, zo ga je dan herinneringen terughalen. Bij de simpelste dingen moet je er al aan denken. En ja, kan het je ook heel erg overvallen. Dat ik denk van, waarom moet ik nu zo huilen? Had ik bijvoorbeeld pas nog, dan lukte iets niet. En dan kreeg ik iets niet voor mekaar. En dan was ik heel erg teleurgesteld en boos in mezelf. Van godverdomme, sorry voor mijn taalgebruik. Vloekte er maar even uit. En toen deelde ik het met mijn zusje en mijn vader. En die reageerden allebei heel mak op. En die hadden niet... Omdat ze dachten van... Ja, Mies, ben je hier nou zo over hysterisch aan het doen? Weet je wel, zo. En ik weet gewoon... Mama had aan mij gezien. Aan mij gemerkt dat er iets aan de hand was. En die was met mij in gesprek gegaan.
Ja.
En toen werd ik zo emotioneel. Die hele avond heb ik ook de hele avond lopen huilen. En denk echt van... Huil ik nou omdat iets niet is gelukt, waarvoor ik eigenlijk helemaal niet super boos of verdrietig hoef te zijn in principe? Nee, ik huilde echt omdat ik haar op dat moment super erg miste. Mm-mm. Ga dan maar eens bij je stilstaan dat je gewoon vanaf het een op het andere moment gewoon geen moeder meer hebt.
Yeah.
Zonder afscheid, zonder iets. En dat je gewoon dat advies en alle andere dingen gewoon voor altijd moet missen.
Ja, dat je het gewoon niet meer kan bespreken.
In 1 klap weg. Ja, dat je alles in 1 keer zelf moet doen, voor je gevoel.
Ja, daar wil ik helemaal niet bij stilstaan.
Nee.
Heb ik nog 1 laatste vraag, dingetje. Ik heb zelf het idee dat er best wel een taboe, maar een negatief iets om rouw heen hangt, los van dat het natuurlijk een negatieve gebeurtenis vooraf gaat. Maar dat mensen het soms heel moeilijk vinden om met iemand die rouwt om te gaan. Moet ik er wel over beginnen? Moet ik er niet over beginnen? Wat als ik er wel over begin? En die persoon moet daardoor huilen of zo, zeg mm-hmm. maar. Dat mensen dat ook gewoon heel moeilijk vinden. Heb jij nog bepaalde tips voor mensen die dus omgaan met mensen die rouwen? Of misschien voor mensen die... Mm-hmm. Die zelf rouwen als een soort afsluiting voor deze podcast. Dingen die je nog mee wil geven.
Ja.
Het zal ook eens niet zo zijn.
Tegen die mensen wil ik als advies geven van... Je hoeft niet per se in het begin... Alleen maar in het begin te vragen hoe het gaat. Maar vraag het ook eens na 5 maanden. Of na 10 maanden. Of na 2 jaar. Of na 10 jaar. Zover ben ik dan nog niet.
Mm-hmm.
Maar het is soms wel eens fijn om je ei kwijt te kunnen. Of dat iemand eens een keer aan je vraagt. Echt specifiek over het rouwen. Of over het verlies van je moeder. Of iemand anders. Niet in die beginfase. Want dan krijg je het al best wel van veel kanten. Maar op een gegeven moment wordt dat minder. En dan heb je het juist meer nodig. Dus gewoon random. Een appje van, hey Mies, hoe is het nou?
En als mensen nou bang zijn als het ware om het op te raken of zo. Snap je wat ik bedoel?
Nou, op app is het toch altijd een stuk makkelijker, want dan kan ik gewoon kort omschrijven van, nou, zo is het. En dan misschien als het een fijn gesprek is, zeg ik van, oh, misschien kunnen we wel een keer afspreken. Mm. Niet om het overhoud te hebben, maar dan heb ik het gevoel dat iemand interesse in me toont. En dan heb ik het gevoel van, oh, misschien is het wel fijn om met die persoon ook af te spreken of zo.
Ja, dan kun je het zelf, als iemand het via de app aan jou vraagt, heb jij natuurlijk gewoon nog in de hand of en hoe
ja.
je reageert en hoe groot je het maakt, als het ware.
Ja, precies. En op een appje reageer je toch vaak van, ja, wel goed. Of zo'n gangetje.
Of, ja, zeker.
Ja,
als je
lekker
als
druk,
je
maar ja, nu niet.
Ja,
maar.
Ja. En in real life, als mensen dus bang zijn om... Als mensen er dus niet over beginnen... Die gaan met jou een theetje mm-hmm. drinken, ik noem maar iets. En die durven er niet over te beginnen, omdat ze dus... Ze denken van, oh ja, Mies zit er nu eigenlijk mm-hmm. wel lekker bij.
Ja.
En dat ze er dan dus niet over... durf te beginnen omdat ze bang zijn dat ze jou verdrietig maken.
Ja. Als jij...
Snap je dat mensen daar
ja, hebben? Maar stel jij, dat komt bij jou hier op. Je bent met mij een theetje aan het drinken.
Ja.
Wat is het ergste wat kan gebeuren?
Ja, dat je verdrietig wordt.
Ja.
Ja, ja. Dat, ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn.
Klopt.
Ja, ik vind dat niet erg, want dan...
Ik vind het niet erg om jou te zien janken. Nee,
maar... Dat is toch ook wel iets... Voor jou denk ik dan op zo'n moment heel goed. En als dat er even, het is ook niet dat je dan vervolgens
als ik moet huilen,
3 uur zit te huilen.
Nee, als ik moet huilen, dan is het nodig waarschijnlijk.
Ja, precies.
Of dan heb jij iets bij mij getriggerd waardoor ik moet huilen.
En dat is misschien juist wel iets heel moois.
Ja.
Ja. Oké.
Okay. En als het niet zo is, dan is het ook prima. Want dan heb ik gewoon zoiets van, oh, ik kan er makkelijk over praten. En ja. Leuk dat je er even naar vraagt.
Ja, het is ook niet...
De hond loopt hier op de achtergrond op het
is ook laminaat. Niet, het is ook niet erg als je... Het is niet dat iemand iets verkeerd doet als je niet helpt. Dat hangt ook heel erg van jou op dat moment af, toch?
Ja, klopt. En ik denk dat de meeste mensen die mij goed kennen of die dichtbij me staan ook wel aanvoelen. En die weten dat ze erover kunnen beginnen. Want
ja.
een vriendinnetje van mij zei bijvoorbeeld laatst, waar we aan het borrelen, uit het niks, vraagt ze in één keer, wat mis je nou eigenlijk meest aan je moeder, Mies?
Dat is een super rake vraag.
En toen dacht
natuurlijk.
Ik, wow, dit heeft echt nog nooit iemand aan mij gevraagd. Als in een vriendin of zo.
Nee.
Dus daar schrok ik heel erg van. En ik denk dat ik daardoor eigenlijk juist emotioneel werd. Omdat ik die vraag ten eerste niet had verwacht. En ten tweede dacht ik, die vraag heb ik nog nooit gekregen mm-hmm. van iemand in mijn omgeving eigenlijk. Behalve mijn zusje of mijn vader of zo. Dan hebben we het wel eens over, ja, wat mist nou het meest aan de man? Weet je wel
ja,
zo.
Ja, ja, ja.
En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En ik heb... Sommige vriendinnen die durven dat ook echt te vragen. En dat vind ik echt heel fijn. Maar sommige vriendinnen die vragen er ook een stuk minder om. En dan, dat vind ik ook goed. Want ik heb een beetje nou voor mezelf bedacht van oké, met die vriendinnen kan ik erover praten en die niet. En dat heb ik van allebei de kant heb ik het geaccepteerd
ja.
of zo. En voor de rest vind ik het heel fijn om podcasts te luisteren. Gewoon hoe andere mensen het meemaken. En ik denk dat het ook een hele goede tip kan zijn voor mensen die iemand in hun omgeving hebben die dus iemand hebben verloren. Van,
ja.
Ah, ik zal eens even luisteren naar hoe anderen het hebben meegemaakt en hoe zij het ervaren om te rouwen. En dus podcast luisteren zou ik sowieso aan iedereen aanraden. Het is natuurlijk niet...
Vooral die van ons.
Ja. Het is natuurlijk geen leuk onderwerp om te luisteren. Je denkt van, oh, ik ga eens even lekker wandelen. Laat ik een rouwpodcast aanzetten.
Gezellig.
Nee. Ja, het is niet gezellig.
Nee.
Maar het is soms wel heel... Het kan wel heel erg helpen. Mm. En vooral als je iemand kent in je omgeving die rouwt. Of iemand is verloren. En dus rouwt. En verder vind ik het ook wel eens fijn om een boek te lezen. Dan ga ik gewoon rustig op mijn balkon zitten. En dan pak ik een boek over... Ja, een verhaal over wat over rouwen gaat. Of over verschillende kleine verhaaltjes. Ik heb al verschillende boeken, dus laat me weten als je een boek wil lezen. Maar ja, dan ben je niet per se met je eigen rouwproces bezig. Maar eigenlijk ook weer wel. Omdat je leest het verhaal of je hoort het verhaal van iemand anders. En daardoor betrek je het op jezelf. Dus je neemt je eigen proces er als het ware in mee. En dat is soms ook wel fijn. Dat je
en je zult ook wel dingen lezen slash horen waar je echt iets aan hebt. En misschien ook dingen waar je niks aan hebt. Maar dat is prima. Maar dat je ook een beetje daarmee je eigen rouw misschien een beetje kan sturen. Van oké, wat werkt nou voor mij?
Mm-hmm. Want er zijn ook boeken die gaan over mensen die kanker hebben. En een heel lang sterftebed, ziektebed
heel
hebben gehad.
Iets natuurlijk, ja.
En dat is heel anders. Maar uiteindelijk, het is misschien wel net een ander soort rouw. Want als ik denk... Als ik bijvoorbeeld wist dat mijn moeder heel lang ziek was geweest, hadden we afscheid kunnen nemen. En dan was het misschien ook weer heel anders in mijn rouwverwerking geweest. Dat maar denk, als puntje bepaaltje komt, is er één...
Is de persoon er niet meer.
Je dierbare is er niet meer. En je mist diegene gewoon heel erg. Punt.
Maar eigenlijk dus, eigenlijk ook voor mensen die zelf rouwen. Of misschien iemand verloren hebben en daar moeite mee hebben. Maar ook voor de mensen die omgaan met rouwende mensen... praat erover.
Ja.
Doe het niet alleen.
Ja.
En ben ook niet,
dat is ook heel
belangrijk. Ben ook niet te bang om te vragen naar een verlies of naar rouw of naar verdriet.
Klopt, want als je het binnenhoudt, op een gegeven moment heb ik dat ook een periode vorig jaar gehad. Dan heb ik het te lang binnengehouden, omdat ik dacht van, nu kom ik op een bepaald punt waarbij mensen er niet meer echt naar vragen. En denk van, ja, dan hoef ik er ook niet over te beginnen. En ik voelde onbegrip en ik zat toen echt even in de knoop en toen heb ik besloten of indirect besloten om er niet over te praten, om het minder te uiten.
Mm-hmm.
En dan krijg ik er gewoon echt last van.
Ja, dat snap ik.
En toen was ik ook al een tijdje niet meer bij de psycholoog geweest. Daar ben ik trouwens ook helemaal niet, dat ik me daarvoor schaam of zo.
Nee,
ja,
ik
ben er nu al even niet meer geweest. Maar toen had ik het echt nodig en dan denk ik van oké, ik moet daar weer een afspraak maken. Ik moet gaan kijken hoe ik hier weer een soort van houvast aan kan geven. En dan ben ik er wel achter gekomen dat praten wel helpt. En de ene week is het heel veel en de andere week niet. Ja. En de ene week is het met vriendinnen. En de andere keer is het met mensen die het ook hebben meegemaakt.
Ja, en dan bespreek je misschien ook weer andere dingen. Bespreek je het ook weer op een andere manier waarschijnlijk.
Ja, want met mensen die het ook hetzelfde hebben meegemaakt ga je weer de diepte in. En met vriendinnen heb je soms over hele gewoon moeders of zo. Of weet ik veel. Gewoon
ja, of er zijn mensen die... Want zeg maar... die community, die kennen jouw moeder natuurlijk weer niet. Terwijl het ook
precies.
Heel fijn kan zijn om met mensen te praten over hoe je moeder was, ik noem maar iets.
Ja, precies. Dus die afwisseling is wel heel fijn. Maar ja, praat wel. En het is echt veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want mij is ook advies gegeven. En bij de een werkt het wel en de ander niet. Maar als ik vanuit mezelf moet spreken, zou ik dat wel aan willen geven, inderdaad.
Praat erover. En doe het op je eigen manier en je eigen tempo ook.
Ja.
Er is geen voorschrift, zo moet je rouwen.
Nee.
Dat is voor iedereen.
Als iemand het boek wel heeft, dan laat het me vooral weten, want dan ga ik hem lezen. Nee, maar dat is er gewoon niet, inderdaad. Dus ja, en het is een heel lastig onderwerp, want...
Ja, het blijft beladen, denk ik. Voor jezelf, maar ook voor mensen om je heen, denk ik.
Maar het hoort wel bij het leven.
Zeker,
genoeg.
Zeker, ja.
Oké.
Nou, ik denk dat we daar hiermee aan het einde van deze podcast zijn gekomen. Mies, ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid en je prachtige antwoorden en verhaal en tips. En ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben.
Mm-hmm, ik hoop het.
Ik denk het wel. En dan volgende keer is het tijd voor aflevering 7.
Ja.
En dan gaan we het hebben over corona. En dan denkt nu iedereen, corona, daar heb ik echt zat van gehoord. Ga ik niet luisteren. We gaan het natuurlijk niet per se hebben over corona zelf, maar meer wat heeft het ons nou in positieve zin?
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje het doel van deze podcast. Wat heeft corona ons nou in positieve zin gebracht?
Ja.
Dus ben je daar benieuwd naar? Tune dan weer in.
En dan zien we je.
En volg ons. Deel ons, like ons.
Positieve Maat podcast op Instagram. En natuurlijk via Spotify ook te beluisteren. Kun je ons ook volgen.
Abonneren.
En dan zitten we alweer bijna aan het einde, want we gaan tot en met aflevering 8, Eef.
Zo.
Ja.
Goed, eerst volgende keer maar aflevering 7.
Doei doei.
Doei. How you know my, how you know my, how you know my.